Welkom en leuk dat je weer luistert naar Nienke Bespreekt Het, met Nienke Dekkinga. In deze podcast blijft geen onderwerp onbesproken rondom kanker, zelfbeeld, relaties en seksualiteit. Bij mij is alles bespreekbaar en niets taboe. Heb je kanker of kanker gehad en wil je je liefdesleven een boost geven? Dan is deze podcast voor jou. Hey luisteraars, vandaag heb ik een ongelooflijk inspirerende gast bij me, Charlotte Berman. 26 lente jong toen ze vorig jaar februari, de 24ste om precies te zijn, te horen kreeg dat ze baarmoederhalskanker had. En bam, dat hakte wel in. In een paar maanden tijd ging ze door een heftige achtbaan van behandelingen. En nu zijn we inmiddels ruim een jaar verder en op zijn zacht gezegd kunnen we wel stellen dat er veel is gebeurd de afgelopen periode. En Charlotte praat hier heel open over. Over hoe zo'n traject je hele leven op zijn kop zet. Niet alleen je zelfbeeld, maar ook de impact op je relatie en seksualiteit. Het is niet niks wat ze heeft meegemaakt. Maar goed, ik kan haar beter zelf aan het woord laten.
Nou, welkom Charlotte. En super dat jij mijn eerste gast wil zijn in mijn podcast Nienke Bespreekt Het. Ja, en aan al mijn gasten stel ik de vraag. Ja, welke rol speelt intimiteit en seksualiteit in jouw leven?
Bedankt ook dat ik hier mag zijn. Heel leuk dat ik uitgenodigd ben. Rol van intimiteit in mijn leven. Ik heb intimiteit altijd al heel belangrijk gevonden. En het kan voor mij in meerdere vormen bestaan. Ik vind het heel belangrijk als je met je dierbaar om je heen goed kan communiceren. Samen op de bank kan zitten met een dekje en een pot thee. Of knuffelen, zoenen en natuurlijk ook het vrije zelf. Maar het zit vooral ook in de kleine dingen, vind ik, die het hem doen. De kleine aandachtsdingetjes. Want als je brood wordt gesmeerd, dat daar een klein postertje op zit van werk ze liever. Dat soort dingen, dat vind ik heel mooi, als je zo verrast kan worden.
Dat is zeker mooi. Het zit vaak in de kleine dingen in plaats van in de grote excessen. Ja, mooi. Ja, ik heb je net al even geïntroduceerd. Je was 26 toen je de diagnose baarmoederhalskanker kreeg. Wat kun je nog meer over jezelf vertellen, in het kort?
Ja, zeker. In het kort. Oeh, nee hoor. Ik ga proberen mezelf in een kort hoofdstuk te vangen. Ja, ik was 26 toen ik de diagnose baarmoederhalskanker kreeg. Maar dat ben ik niet. Ik ben een vrouw die eigenlijk vol in het leven zat voordat ik kanker kreeg. Ik heb de studie gevolgd, social worker, GGZ-agoog. Ik ben altijd werkzaam geweest in de psychiatrie. Dus altijd een bezig bijtje en meer de hemels uitgooien om overal vangnetten te creëren voor de cliënten toen de tijd. Maar toen besefte ik me ineens van, ik ben meer dan mijn rol op werk. Ik heb meerdere rollen en ik vind heel veel dingen in het leven heel belangrijk. En toen hebben mijn vriend en ik besloten om alle vastigheid op te zeggen en op wereldreis te gaan. Om eigenlijk ook, ja, heel spannend. Maar ik ben zo reislustig en avontuurlijk ingesteld dat ik dacht, er is meer en werk kan altijd nog. En nu ben ik jong en dacht ik gezond. Dus ze pakken me nu aan om op reis te gaan. Dus ik zou mezelf beschrijven als zorgzaam, avontuurlijk. Ja, een beetje op die manier wel. Een beetje in dat hoekje.
Van hele mooie eigenschappen. Ja, dus dat betekent dus eigenlijk ook dat jij op reis was toen jij de eerste klachten kreeg. Waaraan merkte je
het is een
dat
beetje
er iets mis was?
Ja, klopt inderdaad. We hebben een klein jaar kunnen reizen zonder problemen. Nou, achteraf, als je terug gaat denken, was ik natuurlijk al ziek, maar dat wist ik niet. Toen zijn we voor een paar zaken heen en weer naar Nederland gaan vliegen. En toen had ik heel erg last van hevig bloedverlies. Maar zo heftig dat je denkt, ja, dit kan niet tippen aan de hevigste menstruatie bloedverlies. Er is wat mis, dacht ik gelijk. Ja,
ja. En het is toch best wel ook intiem, hè? Heftige bloedingen. Wat heb je toen gedaan? Heb je dat met je vriend besproken? Naar de huisarts gegaan?
Goeie vraag. Ik moet altijd even terug nadenken, omdat er zoveel is gebeurd in een relatief korte tijd. Maar ik ben toen heel erg gaan bloeden. En toen heb ik mijn huisarts gebeld en die heeft toen gelijk een spoeddoorverwijzing gemaakt voor de gynaecologieafdeling in het ziekenhuis. En natuurlijk ook met mijn ouders en mijn omgeving en mijn vrienden besproken van, hey, ik bloed heel erg. ja, wat zou het kunnen zijn en waar moet ik aan denken. Maar ja, je gaat nog, tenminste, ik ging niet van het ergste uit. Ik dacht, oké, ik heb nu verwijzing voor de gynaecoloog en dan gaan we gewoon stapsgewijs onderzoeken doen en kijken wat het dan kan zijn. Maar in mijn hoofd was kanker altijd heel erg ver van mijn bedshow en het komt ook niet veel in mijn familie voor. Dus ik dacht, ja, wat, ik had niet verwacht dat het uiteindelijk resulteerde in kanker. Nee.
Je was natuurlijk ook nog hartstikke jong.
Ja, klopt. Ja.
En, ja. En wanneer kreeg je het uiteindelijk te horen? Was dat vrij snel nadat je bij de huisarts geweest was? Of?
Nee, helaas is er veel vertraging opgelopen in dat proces. Want ze konden eerst niet de juiste diagnose stellen in het ziekenhuis. Dus ze dachten dat het een hormonale disbalans, dat het ermee te maken heeft gehad. Dus ze hebben eerst heel veel geëxperimenteerd eigenlijk met spiraal, anticonceptiepil, hormoonkuren, tranexaminezuurkuren, dat soort zaken. En die dacht eigenlijk ook wel, nou ja, een meid van 26, de kanker, hè, niet helemaal in de familie, dat zal geen kanker zijn. Dus ze hebben heel veel vooraf proberen af te strepen, waardoor er uiteindelijk best wel wat vertraging is opgelopen met het stellen van de echte diagnose. En toen het uiteindelijk wel zo bleek te zijn, toen zag je ze wel schrikken en dan zegt, oh, dat hadden we eigenlijk niet verwacht.
Nee, dus wat eigenlijk net zoals jij, hadden zij het ook niet verwacht?
Nee, klopt. Nee.
En toen je eenmaal de diagnose kreeg, was je partner daar ook bij?
Ja, mooie vraag. Ik heb toen eerst een coloscopie gehad. Dat is eigenlijk een onderzoek waarbij stukjes baarmoederweefsel op kweek worden gezet om te kijken of het inderdaad atypisch is. En toen zou ik mijn uitslag krijgen een paar dagen daarna, want de gynaecoloog in het ziekenhuis dacht toen wel van, nou, we moeten nu wel echt even actie ondernemen, denk ik, dat ze dat dacht. En toen was mijn moeder en mijn vriend bij me, en ik weet nog heel goed, we zaten in de wachtkamer en ze haalden me op tijd op en normaal duurt het altijd wel wat langer, dus ik dacht, hé, dat is ook, ik weet niet, ik dacht, het is geen goed teken als je heel op tijd opgehaald wordt. En ik zag haar blik al en ik dacht, oh, dit wordt een kutgesprek. Dit is zo niet relaxed. En toen zaten we in dat hele kleine kamertje. En dus ik zag het aan haar gezicht. En toen zei ze eigenlijk vrijwel direct, ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Het is niet goed. En toen dacht ik van, oké, het is niet goed, maar waar hebben we het over? En toen vroeg ik aan haar, heb ik dan nu het labeltje kankerpatiënt op mijn voorhoofd? Zo deed ik. Want ik dacht, ja, waar hebben we het over? Niet goed. Er zijn meer dingen niet goed. En toen zei ze ja. En toen vanaf dat moment, toen waren we, volgens wat ik herinner, mijn moeder en mijn vriend gelijk heel emotioneel. En gelijk een soort ingetogen verdrietig. En ik zat in een soort waas. En het voelde echt alsof ik wegzakte door de grond. Echt wat je hoort in films en liedjes, dat is dan echt. Dat is niet cliché, dat gebeurt echt. En ik vroeg alleen maar van, oké, maar ik wil naar buiten. Mag ik weg hier? En vrij snel ben ik toen de gesprekskamer gaan verlaten. En toen ben ik echt 20 meter voorop voor mijn moeder en mijn vriend gaan lopen. Want ik wilde gewoon alleen zijn. Toen heb ik me eerst een paar uur opgesloten in mijn kamer. Voordat ik echt met mensen kon praten. Ja, ik dacht, ik moet eerst zelf voelen hoe het nieuws binnenkomt en voordat ik ook het nieuws aan anderen kan vertellen. Want ik dacht, ik kan wel tegen iedereen gelijk gaan zeggen van, hey, ik heb net horen gekregen kanker. Maar dacht, ik moet eerst weten wat het effect op mijzelf is en wat het met mij doet.
Ja, dus dat had even tijd nodig.
Ja, klopt. Ja.
En was ook meteen aan het begin duidelijk wat voor behandeltraject je zou krijgen?
Nee, totaal niet. Ze hebben nog heel zitten gissen. Want toen het bleek dat ik kanker had, hebben ze me doorverwezen naar het LMC in Leiden. Want daar zijn ze meer gespecialiseerd ook in baarmoederhalskanker en de behandeling daarbij. En toen is het eigenlijk eerst begonnen met een PET-scan om wel de ernst in te schatten. Dus kijken, want op een PET-scan kan je zien of er uitzaaiingen zitten. En toen bleek er wel gelijk uitzaaiing te zitten in 4 lymfeklieren in de bekkengedeelte. En dat was ook cruciaal om te bepalen wat voor behandeling het gaat worden. Want eerst zeggen ze, oh, nou, jonge vrouw met een kinderwens, dat wordt misschien alleen het wegschapen of een stukje van de baarmoedermond verwijderen. Want dan kan je nog zwanger raken. En toen bleek uiteindelijk dat de tumor ruim 5 centimeter was en uitzaaiingen. En dat kan je niet tegen opereren. Dat deden ze eigenlijk niet, want 4 centimeter is volgens mij het grensgebied Ik zat er overheen. En eigenlijk het enige wat mogelijk was, was chemoradiatie. Dus chemobehandelingen met radiotherapie. Met brachy ook.
Ja, ja, met brachy ook. En heb je eerst chemokuren gehad?
Het gaat naast elkaar. Ik heb het hier even opgeschreven. Ja, want het is zo'n waas voor mij geweest. Het zijn 5 volle weken geweest, waarbij elke dag moest ik naar het ziekenhuis voor behandeling. En het begon zo maandag, moest ik om 7 uur volgens mij op de afdeling me melden. En dan was het een dagopname voor chemo. En dan zat ik 7 uur lang tot 8 uur lang aan het infuus. Kreeg cisplatin. En daarna ging ik door naar de volgende ronde. Ik ging door naar voor de bestraling. En dan was die dag voorbij. En dan moest ik dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag naar het ziekenhuis voor alleen bestraling. En dan maandag ging het weer zo. Dat was dan 5 weken op die manier, heel intensief. En dan sloot het af met 2 brachybehandelingen.
2 brachybehandelingen, ja. Ja, en voor de luisteraar die misschien niet weet wat brachytherapie is, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Zeker, zeker. Brachy betekent eigenlijk in het Latijn van dichtbij. Dus het betekent eigenlijk dat er van heel dichtbij met een hoge dosering bestraald kan worden. Want zo'n hoge dosering bestraling kan je niet middels een normaal bestralingsapparatuur doen, omdat je dan veel te veel schade krijgt. Maar wat gebeurt er? Ze plaatsen buisjes onder narcose. Ik had volgens mij 4 buisjes in mijn vagina, een katheter en een buis in mijn anus. En dan sluiten ze je aan met de slangetjes aan een soort applicator. Aan een apparaat waar dan het radioactieve spul in zit. En dan koppelen ze eraan en dan lig je in bed. En dan hoor je eigenlijk een soort van balletjes schieten. En dat komt dan helemaal in, nou, volgens mij tot of misschien wel in de baarmoedermond. Om vanaf zo dichtbij te kunnen bestralen. Het is echt nog een genadeklap op de tumor die er dan nog eventueel is. Het is echt,
klinkt wel heel heftig als je zegt. Hè? Ze brengen dus onder narcose, brengen ze en in de vagina wat in. Katheter in, anaal wat in. Hoe was dat?
Nou, je voelt je ten eerste heel erg gevuld. Ik dacht, nou, want ik had ook heel veel vragen over van, hey, hoe voelt het dan? En ik kon daar niet echt heel veel antwoord over krijgen. En ik dacht bijna van, ja, voelt het dan alsof je de grootste vibrator inbrengt of zo? Ik dacht, ik kan er geen beeld bij. Ja. Maar het gekke is dat je dus onder narcose wordt het ingebracht. En vanaf dat moment moet je blijven liggen. Je mag niet bewegen. En dan duren uren heel lang. En je krijgt pijn overal. En je krijgt hele zware pijnstilling. Je krijgt bijvoorbeeld methadon en oxycodon. Dus je bent goed in je hoofd weg ook. Dus dat is best wel pittig.
En hoe lang moet je zo liggen? Zo stil?
Ja, dat ligt eraan. Ik heb 1 keer 1 dag opname gehad. En 1 keer met een nacht. Dus een anderhalve dag erbij. Dus het verschilt een beetje ook hoe je op de planning staat in het ziekenhuis. En hoe groot de tumor nog is. En hoe ook de schema is van de brachyspecialisten op dat moment die aanwezig zijn. Maar dan nog even terugkomen op hoe het voelt. Het doet gewoon pijn. En laat staan met zoveel pijnstilling doet het nog pijn. Maar je weet ook, tenminste om niet nou een horrorverhaal van maken, want je redt het wel. En het is echt een genadeklap voor wat het is. En dan weet je ook, oké, het wordt altijd aan het eind van de behandeltraject gegeven. Dus dan zit het erop. Dus nog even doorzetten en dan is het klaar. En dat heb je wel nodig, de relativering, om het aan te kunnen. Dat denk ik wel. Tenminste, voor mij geldt dat wel zo.
Ja, dat hielp wel mee om het te kunnen doorstaan.
Klopt, ja. Ja, klopt.
En na die brachytherapie, waren er nog andere behandelingen nodig? De operatie?
Nee, dat niet. Nee. En voor nu, zolang het ook weg blijft, is er ook niks nodig. Maar komt er toch tijdens de controle ergens achter dat wat is, dan wordt op dat moment specifiek weer gekeken naar wat er dan nodig zou moeten zijn. Maar voor nu is het echt alleen de controle nog.
Ja, de controles.
Ja. Klopt.
Het kan ook best intens zijn, denk ik. Elke keer.
Ja. Nou ja, het is nu dat ik het om de 3 maanden krijg. En ik merk van, tussen 3 maanden door probeer ik wel gewoon echt te leven. Maar ik merk toch stiekem wel een paar dagen voor de controle. En een paar dagen voordat je uitslag krijgt. Dan ben ik niet op mijn best. Dan ben ik ja, dan kan ik niet slapen, ben ik overprikkeld, ben ik emotioneel prikkelbaar. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, dat is niet gek. Want je wacht op een uitslag die misschien weer je leven zo doet veranderen als de eerste keer. En dat is spannend.
Ja, ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En ik ben ook even benieuwd, hè, want je hebt natuurlijk een heel zwaar en intens behandeltraject gehad. Je zei in 5 weken tijd was eigenlijk alles ingepropt.
Klopt, ja.
Dat klinkt, hè, want je zit ook bij behandeltrajecten, ja, dat het een hele lange periode is. Maar dit was natuurlijk kort en heel intens.
Klopt.
Wat voor impact had dat verder op jou, op je relatie, op je leven?
Ja, mooi. Het is sowieso gek. Want wanneer ik hoorde dat ik zo ziek bleek te zijn, dan echt je wereld stort echt wel in. Want je denkt dat je gezond bent en je bent, tenminste in mijn geval was ik op wereldreis, en dan blijkt ineens heel ziek te zijn. En het was een kwestie van maanden geweest als ik geen behandeling had geaccepteerd. Dus dan word je ook ineens op een jonge leeftijd geconfronteerd met de dood. En dan denk je van hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Maar ja, daar ga je behandeltraject in. En dat is eigenlijk een soort sneltrein. Zo omschrijf ik het een beetje. Je hoort je behandelplan. Dit ga je doen. En je gaat op een sneltrein. En die gaat door naar alle halten waar je heen moet. Dus je gaat door naar de chemo, naar de bestraling, naar de brachy. En die sluis je er doorheen. En op dat moment is het eigenlijk heel prettig om in die sneltrein te zitten. Want je maakt misschien niet alles heel bewust mee. Je volgt de planning van het ziekenhuis. En je zorgt dat je elke dag op komt dagen. En dan kan je afstrepen. Dan is het klaar. Maar dan is je laatste brachie zit erop. En dan merkte ik voor mezelf, dat teerde ik een soort heel lang op adrenaline. Dus je zit nog een soort van in die rush van een sneltrein. En dan toen dacht ik bij mezelf, ja, wat zitten mensen altijd na een heel kankerbehandeltraject zo lang te herstellen? Dat is zo onzin, ik voel me top. En ik merkte ook, ik stond binnen 2 dagen na mijn brachio alweer te borrelen op een barbecuefeestje. Of achteraf gezien, zo absurd. Maar dat was toen wel mijn realiteit.
Ja.
En ja, toen merkte ik dat die adrenaline wat afzwakte. En toen voelde ik ineens een soort grijze wolk boven mijn hoofd hangen. En toen besef ik, fuck, er is zoveel gebeurd.
Mentale stuk, het psychische stuk.
Klopt. En dan merk je van, dan komt een beetje de bezinning, denk ik. Van de sneltrein tot de adrenaline komt de bezinning. En je zit nou een beetje in zo'n fase dat je probeert te relativeren en de mooie dingen in het leven probeert te zien. En dat je verder aan het werken bent, maar dat je het leven ook wel weer aanpakt. Dat je wel weer die energie hebt.
Ja. Ja, en deze podcast gaat natuurlijk ook over, hè, zelfbeeld, relaties en seksualiteit.
Klopt.
Wat heeft jouw behandeltraject en het überhaupt horen van een diagnose gedaan op jouw intimiteit en seksualiteit?
Seksualiteit heel veel. Zeker ook omdat het bij mij ging om gynaecologische kanker. Er zit iets heel kwaadaardigs op een plek wat je heel lief moet behandelen. Zo zag ik dat. Het is van jou, het is kwetsbaar. En dan ga je door controles in. Weet je, dan word je met je benen in de beugels gelegd. Er wordt een ene bek ingebracht. En je ligt er een beetje bij als een soort onderzoeksrund. Zo voelt dat. En dan denk je, ja, hallo, het is toch van mij? Maar op dat moment lijkt het wel alsof je soort gaat dissociëren. Om het niet bewust mee te maken. Dus je gaat echt, merk bij mezelf, zodat je hoofd treden, zoals ze daar gewoon kunnen doen beneden wat ze moeten doen. Maar dat je niet heel bewust meemaakt. Wat je merkt, als je dat te bewust tot je gaat nemen, dan ga je misschien het daar beneden ook niet meer zo fijn zien, zo snel of zo.
Ja.
Dus ik merk. En ja, gynaecologisch kanker, dat zit in vrouwelijke organen. Ik merk door alles dat ik me echt een stuk minder vrouw heb gevoeld. Minder aantrekkelijk, minder sexy. Zeker omdat het seks niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen. Het heeft een hele aanslag. Nog steeds, maar ook zeker gehad. Ja.
Ja. En hoe ging je daar toen mee om? Is daar ooit iets in het ziekenhuis door een van de professionals ook over verteld, aangestipt?
Ja, wat ze aanstippen in mijn geval was vooral heel praktisch, heel medisch gezien. Dus dan gaan ze feiten opnoemen van ja, nou, je krijgt prachttherapie, dus je vagina zou kunnen gaan verkleven. Of je vaginawand kan dunner worden, waardoor je niet meer zoveel vocht aanmaakt. Heel praktisch gezien gingen ze mij een beetje vertellen wat er zou kunnen gebeuren. Maar emotioneel gezien, nee, dat heb ik. Nee, dat is dan echt weer iets wat je weer helemaal opnieuw zelf moet gaan uitvinden. Daar bereiden ze niet echt op voor, vind ik. Ze hebben wel toegezegd, hey, er gebeurt veel, dus je zou eventueel met een seksoloog vanuit het ziekenhuis kunnen gaan praten. Maar geef het dan tegen die tijd even aan. Een beetje op die manier, weet je. Alleen, ja, voor mij was seks altijd altijd een hele grote rol. En dat het dan ineens een stuk minder wordt, dat is dan een hele verandering.
Ja, want je zei ook al, ik vond het heel mooi zeg, dat je het normaal is ook, hè, dat je dat vindt waar zo heel liefdevol mee bent. En dat dat door inderdaad, hè, alle onderzoeken, alle behandelaars hè, die daar moeten zijn, dat het toch dan op een gegeven moment ook wat anders gaat voelen.
Klopt.
Ook een stukje in je
Ja.
vrouwelijkheid. Ja, en hoe
Ja.
heb je dat ook kunnen bespreken met jouw partner?
Ja, ik had het
Kwetsbaarheid.
geluk. Zeker. Ik heb het geluk dat ik toen al 8 jaar samen met hem
Oké.
was. Dus we hadden al een hele fundering in onze relatie aangelegd voordat we dit aan gingen. Vanaf moment 1 hebben we eigenlijk alles al wel besproken. Over en weer. Want hij heeft ook angsten wat betrekking tot seksualiteit nu. En ook hoe ik me voel. En hij zei ook al, en dan geeft hij ook aan van ja, maar wat kan ik dan doen? Want ik vind jou een mooie vrouw. Ik hou van jou. Ik ben verliefd op jou. Ik ben gek op jou. Maar het zit in jou. En jij moet het zo voelen. Ik kan het altijd heel aan gaan praten. Maar zodra jij het niet van binnenuit voelt, dan wordt dat heel lastig. Maar toch wel door heel veel communiceren. Misschien ook dingen uitproberen samen tussen de lakens. Of echt de tijd ervoor te nemen. Kom je er wel. Maar dat is echt wel werken. Het is niet meer dat seksualiteit zo vanzelf is of vanzelf gaat als voorheen. Nee,
Nee,
dat niet.
en je zegt wel, we zijn het op een gegeven moment ook weer wat dingetjes gaan uitproberen. Hebben
Klopt.
jullie daar ook nog wat advies over gehad? Van goh, wanneer mag je weer gaan vrijen? Hoe kan je dat dan het beste aanpakken?
Ja, nou, ja, maar heel schaars vind ik. Maar dat komt vooral omdat ze het dan vooral op het medische stuk gooien. Dus ze zeggen inderdaad, nou, het is misschien wel handig om een glijmiddel te gaan gebruiken. En eerst met pilotes en heel traject in te gaan en dan pas te gaan vrijen. Probeer het eerst met vingers of een kleinere vibrator, dan pas penetratie. Dus in dat opzicht begeleiden ze wel. Maar je merkt dan dat het heel lastig is als het ook door mensen verteld wordt die het zelf nooit hebben meegemaakt. Dus dan merk je dat ze bedoelen het waarschijnlijk heel goed, maar dat toch een beetje volgens het boekje gaat. En het is niet dat je met een lotgenoot zit te praten over seksualiteit die het ook heeft meegemaakt. Dat is van een heel andere vibe heeft dat.
Ja, dus eigenlijk wat je een beetje zegt, er werd zeker wel aandacht aan besteed, maar meer op een klinische manier.
Klopt.
En terwijl als we het eigenlijk hebben over seks en intimiteit, is dat natuurlijk verre van klinisch. Er zit daar natuurlijk
Ja,
heel veel gevoel en emotie bij.
klopt. Ja.
Ja, want ik zeg zelf altijd, hè, goede seks zit tussen de oren en heeft niet zozeer te maken met het mechanische stuk. Tuurlijk is het wel belangrijk, hè, dat je lichaam functioneert. Maar het is veel belangrijker hoe is jouw state of mind en hoe sta je erin? En wat voor impact heeft daarop de kankerbehandeling en het te krijgen van een
Oeh.
diagnose?
Ja, dat heeft een hele grote impact. Ik merk aan mezelf ook wel dat ik ten eerste ook heel moe ben nog na behandeltraject. Dus je moet ook wel echt energie hebben om te denken, hey, oh lekker, laten we gaan vrijen samen. Weet je? Want
Ja.
je moet ontspannen zijn en je wilt dat het een fijne setting is. En dat dit niet zo'n afscheiddingetje wordt van, oh, we gaan even vrijen en 2 minuten en dan klaar. Nee, ik wil dan ook wel dat je de tijd voor elkaar kan nemen.
Daar
Zeker
heb je
omdat
energie
ik.
voor nodig.
Ja, en want ik merk dat ik een soort dieseltje ben geworden. Mijn libido is ook heel erg laag geworden. Ik had altijd een mega hoog libido. Ik wilde liefst 3 keer per dag wel seks. Natuurlijk kon dat niet. Maar ik merk nu, ja, als er een paar weken voorbij gaan zonder dat we seks hebben gehad, dan heb ik het bijna niet in de gaten. Dat vind ik echt wel prima. En dat. daar schrik ik wel van. Want dan denk ik, ja, jeetje, ik ben een vrouw nu van 28. Ik heb een hele leuke vent. En ze zijn allebei jong. Nou, hoort vrij ook in mijn ogen echt wel bij.
Ja. Ja, ik denk dat daar wel heel iets is, heel belangrijk is wat je zegt. Want dat is echt wat ik een beetje in de praktijk ook zie, wat heel veel vrouwen ervaren. Hè? Door alles wat er gebeurd is. Ik heb dat in de vorige afleveringen er ook over gehad. Van, hey, welke factoren zijn nu belangrijk om zin in seks te krijgen? Wat werkt remmend? Hè? Wat werkt stimulerend? En het hebben van kanker of het behandeltraject, die hebben gewoon een remmende invloed op. Ik wil niet zeggen dat je het niet meer kan omdraaien. Maar het kost wel veel meer moeite en energie. Hè? Het is wat minder vanzelfsprekend geworden.
Nou, je hebt wat meer dingen te maken. Dus als ik dat even samenvat. Ja, je hebt bijvoorbeeld te maken met vermoeidheid na de behandeling. Daarna heb je het te maken dat ik in de vervroegde overgang zit. Dus dat heel mijn hormoonspiegel weer in balans moet komen met medicijnen. Dan heb je nog het minder vrouw voelen door alles. Dan heb je het nog over dat het pijn kan doen door de bestraling en doordat vagina zo dun is. Dan heb je het nog over droogte en bloedingen die kunnen optreden. En ook, ja, dat is misschien een beetje gek dat ik dat zeg, maar ik heb altijd een soort gevoel dat mannen ook, als je het hebt over heteroseks, dat mannen ook met vrouwen willen vrijen om zich voor te planten. Dus dat het een soort drive kan zijn om te denken, oh nou, die vrouw ziet er vruchtbaar uit. Laat ik met haar gaan vrijen, want dan kan een kind...
Het oerinstinct.
Het oerinstinct. En ik had op een gegeven moment ook wel een beetje dat ik me een soort onzeker voelde. Ik dacht, maar hey, mijn vriend weet nu dat hij de zaad in kan spuiten wat hij wil, maar er gaat geen kind meer komen. Ja. En in hoeverre heeft dat dan invloed op zijn oerinstinct en of hij me nog wel überhaupt aantrekkelijk vindt? Daar heb ik me echt... Daar echt wel druk over gemaakt.
Ja. En heb je dat ook met hem kunnen bespreken? Of heb je daar eerst zelf mee rondgelopen?
Nee, ik ben niet iemand die heel lang met dingen in mijn hoofd kan zitten.
Gelukkig.
Ik wil dat wel bespreken. En hij is dan gewoon weer de allerliefste vriend die ik kan hebben. Hij zegt dan van ja, lieverd, dat is niet zo. Maar hij kon wel begrijpen dat die gedachte had, maar... Hij zei dat het niet voor hem zo geldt. Maar dat hij bijvoorbeeld wel met andere dingen zit. Want hij is bijvoorbeeld heel bang om mijn pijn te doen. En hij denkt, ja, je hebt al zoveel pijn daar gehad. Ik wil je niet nog meer ellende geven. Dus dan liever niet dan wel, weet je. En dus hij zit ook weer met zo zijn reële angst als partner van iemand met gynaecologische kanker. En dat maakt het gewoon heel lastig soms.
Nou ja, zeker ook voor een partner heeft het natuurlijk ook gigantische impact. En wat je zeker heel vaak hoort van ja, maar ik wil mijn vrouw, mijn vriendin geen pijn doen. En ze heeft het al zo moeilijk gehad. En dan vind ik het wel heel goed om van jullie te horen dat jullie wel dingen bespreken. Want wat heel vaak gebeurt is dat de een niet zegt van oh jee, wie weet vindt u me wel niet meer aantrekkelijk of sexy omdat ik geen kinderen meer kan krijgen. En de partner misschien denkt van nou ja... Laat ik er maar niet aan beginnen, want ze heeft er zoveel pijn gehad. Wat waarschijnlijk dan weer de vrouw bevestigt van zie je wel. Hij vindt me niet meer aantrekkelijk. Dus ik denk dat het al communicatie wel een hele belangrijke is. Ook om die intimiteit en verbinding te behouden.
Nou, daar sla je de spijker echt op zijn kop. Want daar heb je echt, als jij dat niet met elkaar bespreekt, dan en je zit ook allebei met je eigen ontwikkelingen wat betreft de kanker. Dan je moet elkaar blijven vinden in communicatie. En maar wat ik nu wel heb, als ik het tot onszelf betrek, ik heb nu wel van daar, denk hallo, het is al ruim een jaar na mijn laatste brachie. Tuurlijk moet ik over praten, maar ik wil ook nog wat daden hebben. Ik wil ook wel weer die geile spontane seks of zo. En ik weet niet in hoeverre dat lukt, maar ik hunker daar wel op dit moment naar. Dan denk ik, oh, ik wil niet dat het gecompliceerd is, seks. Ik wil nu dat er weer wat luchtigheid doorheen geklopt wordt doordat... zodat ik me ook echt weer seksuele beestje kan voelen, om het even zo te benoemen. Weet je, dat ook wel weer kan ontwikkelen. Want ik geloof ook dat je dat dan ook wel weer een beetje moet triggeren. Voordat het helemaal ondergesneld gaat raken. En natuurlijk niet overhaast, maar ik ben nu wel op zo'n punt dat ik voel van oké, ik wil dat we nu niet alleen maar gaan praten, maar het ook wel weer een beetje gaan proberen of experimenteren of... het niet altijd de relatie zien van kanker en seksualiteit, maar dat we ook het over seks kunnen hebben zonder dat we het over kanker moeten hebben. Dat stukje.
Nou, ik denk dat dat ook heel, heel belangrijk is, is wat je daar zegt. Ik denk zeker in die beginfase is het wel belangrijk om het er wel over te hebben. Van hey, welke angsten zitten bij mij, zitten bij mijn partner? Hey, hoe kun je elkaar daar weer in vinden? Maar zeker is het belangrijk dat op een gegeven moment ook wel weer naar daden overgegaan wordt. Dat je dingen gaat uitproberen en dat er misschien dingen fout gaan. Dat je er misschien een beetje om kan lachen. Dat je het weer verder gaat proberen. Wat werkt wel, wat werkt niet? Dat het ook niet meer zo beladen wordt. En ja,
dat wel, vooral.
Ja, en ik denk dat het wel soms de uitdaging is, zeker bij gynaecologische kanker. En als je brachytherapie hebt gehad, ja, dan kan er soms natuurlijk wel weer een bloeding ontstaan. Wat natuurlijk ook best wel weer even, zeker als dat de eerste keer gebeurt, je denkt van, is de kanker terug? Wat is er in de hand? Voor een partner denk je van, jeetje, wat heb ik dit aangericht? Dat kan soms best wel even heftig zijn, denk ik.
Nou, klopt. Ja, dat merk ik ook wel. Want we proberen... ik ben nu wel een beetje klaar met dat pilotte traject. En we proberen nu in plaats van pilotte af en toe wel seks te hebben door middel van penetratie. Ja. En ja, ik bloed af en toe nu wel. En in eerste instantie van mijn vriend dat heel lastig. Die zei van... kreeg een soort error van... Oh, heb ik dat inderdaad al gedaan wat jij net zei? Of doe ik je pijn? Of is er kanker terug? Oh, een beetje die angst. En ik had ook wel iets van, want ik associeer het ook met de beginfase van mijn ziekte toen ik zo hevig heb gebloed. Dat je denkt, oh, hè? Maar daar had mijn radiotherapeut me wel voor gewaarschuwd, dat kan gebeuren. En wanneer je bloedt, is dat normaal en schrik niet.
Ja, het is wel fijn dat je dat van tevoren weet inderdaad, dat het kan gebeuren.
Ja.
En dat je ook wel weer door kan gaan, maar dat je het ook wel weer met elkaar bespreekt. Als het gebeurt. En dat haalt natuurlijk wel een beetje die spontaniteit weg. Die je zo graag wilt. Maar we weten vaak ook wel vanuit. Ja, hoe verder je bent in dat proces. Hè, ga je ook wel weer meer de plezierige seks ervaren. Waardoor er ook weer. Ik zeg altijd. Hoe noem je dat eigenlijk? Het voorspel begint eigenlijk na de laatste vrijpartij. En als die laatste vrijpartij plezierig is geweest en fijn is geweest, dan zien we ook vaak dat er wel weer van die triggertjes komen. Het is ook soms, zeker in het begin, dat je daar wat actiever naar op zoek mag gaan dan het vroeger nodig was. Maar wel die prikkels weer opzoeken, zodat het ook weer wat normaler gaat worden. En dat je ook weer makkelijker...
Ja, je had een tijd terug een webinar daarover gegeven. En dat heeft me zo aan het denken gezet dat je dat zei. En toen ben ik ook mijn partner Kevin, die zat er ook bij. En eigenlijk, toen heb ik daarover gesproken. Ik dacht, oh ja, wat Nienke toen zei, dat was echt wel heel tof. En dat klopt ook wel, want je kan die pasboom... ik ben opgewonden, we gaan nu vrij. Het heeft ook alles met je mentaal te maken. Van als je leuke ervaringen doorgaande week verzamelt, dan voel je misschien wat fijner en wat chiller. En dan zal die stap naar seks ook wat sneller gemaakt worden. En zo op die manier zijn we ook wat bewuster gaan leven. Dus bijvoorbeeld dan ook echt wat meer gaan uitspreken naar elkaar. Als we denken, oh hé, dat vond ik niet zo chill of wat dan ook. Dan spreek het dan gelijk uit voordat het gaat zitten vroeten in je hoofd. Voordat dat er nog meer afstand zit tussen een vrijpartij of zo. Of juist dingen die je wel heel leuk vindt, zeg dat ook. En elkaar dan misschien een beetje uitdagen daarin. Weet je?
Ja, precies. Met name dat stukje uitdagen, het stukje prikken, flirten, het stukje... Nou, je gaf ook aan, hè? Want jullie hebben natuurlijk al best wel een lange relatie, wat natuurlijk al heel erg fijn is. Maar we zien soms ook juist, als hoe langer de relatie duurt, dat er soms ook een beetje sleur in kan optreden. Dus dan is het ook weer belangrijk om weer die aandacht aan elkaar te besteden. En ook die seksuele aandacht aan elkaar te vinden, het flirten, de intimiteit, het communiceren en van elkaar ook heel goed weten van, hé, wat triggert de ander nou? En dat kan ook heel erg veranderd zijn door het behandeltraject.
Ja, en wat ik daar misschien nog aan wil toevoegen is dat je ook, wanneer er een sleur zit of je seksfrequentie wat omlaag gaat, ook niet in eerste instantie onzeker worden, maar misschien ook even inderdaad werken afstaan van nee, ik ben bewust van dat we wat minder vrijen, maar ligt het eraan dat je nu maar aantrekkelijk vindt of ligt het eraan bijvoorbeeld dat je moe bent of dat je andere dingen aan het hoofd hebt? Want ik merk dat ik er wel onzeker van werd als we dan even niet periode wat van droge periode al, om het zo te noemen, dat ik denk, oh, vindt het me dan niet meer aantrekkelijk of zo? En dan gaat het natuurlijk ook een eigen leven hebben in je hoofd. En toen dacht ik, nee, dat is, kijk, er mag wel sleur zijn, maar praat er wel ook over van hey, bijvoorbeeld een vrije nu even wat minder, want ze zijn allebei gewoon dood op. of ik heb een beetje stress omtrent de onderzoek. Of, dan maakt het ook niet uit als het wat lager staat. Want je kan inderdaad intimiteit uit zoveel dingen halen. Natuurlijk is het fijn als je af en toe daarnaast kan vrijen. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, bespreek het inderdaad gewoon.
Nou, dat is ook heel belangrijk. En dat zeg ik ook altijd, realiseer je altijd ook dat niet alleen het oncologietraject zo'n roet in het eten gooien. Het kunnen ook gewoon de andere standaard dingen zijn. Hè? Stress op het werk, een ruzie, financiële stress, wat het ook is. Hè? Dus heel veel dingen kunnen roet in het eten gooien. En ik denk dat bij alles het belangrijk is dat je in goede communicatie blijft. En ik denk dat het valt of staat met hoe goed de relatie ook is. Hoe goed is jullie intimiteit, jullie verbinding. Want dan kun je ook de moeilijke gesprekken die er soms nodig zijn, hè, rondom seksualiteit. Want dat is natuurlijk toch best een intiem en kwetsbare onderwerp.
Klopt.
En om nog eens even terug te komen op je traject. Had je tijdens het traject nog andere informatie willen hebben rondom relatie, seksualiteit, zelfbeeld?
Nou ja, misschien wat meer over het stukje zelfbeeld inderdaad. Want ja. Wat ik net zei, ja, volgens de dingen die je uit een boekje kan halen, die wordt dan wel genoemd. Maar dat is dan heel erg met een medische vibe. Ja. Maar wat we al zei, eigenlijk seks is ook heel emotioneel. En ik merk dat daar misschien, ja, ook wat betreft de vervroegde overgang wel wat meer bij ons stil mogen staan. Want ja, je hormoonhuishouden, die wordt helemaal op z'n kop gegooid, die verandert. Dat heeft alles ook te maken met je libido. En daar stond ik helemaal niet bij stil, want ik was aan het overleven. Ik dacht, ik moet de bestraling, ik moet de chemo in. En dan zie ik wel wat de blijvende schade is. Maar het zou wel fijn zijn, misschien niet tijdens het traject, maar dat het na het traject nog wel wat meer wordt besproken. Al moet ik wel zeggen, ik heb nu een hele fijne radiotherapeut. Dus wanneer ik mijn controle heb, bespreek ik die ook altijd even face-to-face. Om ook even mijn lymfeklieren te voelen. En zij vraagt altijd wel heel lief van, hey, hoe gaat het tussen jullie? Gaat het goed tussen jullie? En het vrije, lukt dat? En dat doet zij wel. Maar zij is denk ik daar eerder een uitzondering in, hoor, dat gebeurt. Want ik word al veel lotgenoten dat het niet gebeurt.
Oké. Ja, nou ja, fijn dat je iemand hebt gevonden. Want ik denk dat het zo waardevol is dat er aandacht aan besteed wordt aan jou, maar ook aan de relatie. Want er staat, nou ja, zeker als je in een relatie bent, staat er ook nog eens een partner naast. Die soms ook helemaal vergeten wordt. Terwijl toch wel een belangrijk onderdeel kan zijn. Dus je zegt op zich, hè, dankzij je radiotherapeut heb je gelukkig wel veel. Ja.
Ja, en dan zit het natuurlijk ook wel, we zitten een beetje in het aard van mijn beestje om wel vangnetten uit te gooien. Want ik werkte zelf in de psychiatrie en ik dacht ook van, ja, als ik zo'n wandeltrek krijg, dan kan ik wel een soort gat terugkomen. Dus ik had zelf al wel allemaal hulp ingezet voor daarna. Dus ik had mezelf al aangemeld bij Fortegroep. Dat is een psychologische ondersteuning.
Okay.
Speciaal bij oncologietrajecten. Ja, Fortegroep. En dan vooral de locatie Leiden. Die is gespecialiseerd in hulp bij oncologische trajecten. En ik had me bijvoorbeeld ook al aangemeld bij Stichting Olijf, voor een buddy. Want ik dacht, ja, ik dacht gewoon wel van, nou, ik had al eerst gehad, ik ga een soort gat terugkomen. En om dan niet in een depressie terecht te komen, wil ik wel het een en ander inzetten. Dus dat heb ik ook zo gedaan. En dat resulteerde ook in dat ik ook met vragen rondom intimiteit bij mijn buddy terecht kon.
Oké, dus je hebt ook eigenlijk ook echt een buddy gevonden?
Klopt. En zij had precies dezelfde wandeltraject als wat ik heb gehad. En zij is een hele lieve vrouw. En toevallig ook heel open over intimiteit. Dus ik mocht heel veel aan haar vragen.
Ja.
We vonden ook even iets gek. Na de bestraling ging ineens mijn schaamhaar uitvallen. Ik dacht, hè? Hoort dat? Dat ik er bij haar kon checken. Want mijn radiotherapeut kon er geen antwoord op geven. En zij zei, ja, dat had ik inderdaad ook. Dat groeit dan een paar maanden later weer terug, omdat het radioactieve blijft nog even rondhangen. Dat soort dingen, dat zou je niet over nadenken, maar je wilt het toch kunnen checken.
Je wilt toch even toetsen van, hey, hoort dit?
Is het normaal? Of, ja.
Ja, dat is het vaak. Ik zeg altijd, we willen aan de ene kant allemaal uniek zijn, maar in dit geval willen we niet de enige zijn. En je bent ook niet de enige hierin, want eigenlijk alles wat je meemaakt, heeft iemand anders al ook meegemaakt. Dus dan is zo'n buddy dus wel heel waardevol.
Ja, in dit geval is dat heel fijn inderdaad. Dat klinkt een beetje lullig voor de anderen, want je wilt Je gunt het niemand, maar nee. Wel dat je denkt, nou, als zo'n leuke vrouw als mijn buddy dit ook kan, heeft meegemaakt en het overleeft en er nog zo krachtig in staat in het leven, dan kan ik het ook. En het heeft echt voor gezorgd dat ik wel de vechtlust lekker aanhield.
Heel belangrijk dat je zo iemand naast je staat. Ik weet inderdaad dat Stichting Olijf dat in ieder geval aanbiedt. En je hebt ook Cancer Connect. Die werken ook met ervaringsdeskundigen. Dus ik denk dat zeker voor degene die luisteren, die nu middenin zitten. Ja. Zorg dat je iemand hebt die om erbij hetzelfde heeft meegemaakt. Dat kan echt wel heel veel waarde geven. En daarnaast geef je dus aan dat je bij de Forte groep die gespecialiseerd is in kanker, dat je daar ook begeleiding hebt gehad.
Ja. Ik heb daar EMDR gehad, EMDR-therapie. En ik heb gewoon gesprekken ook met haar gehad, met de psycholoog. Over wat er eigenlijk is gebeurd, maar ook bij alle rouwervaringen die erbij komen kijken. En hoe je wordt met je neus heel op de feit gedrukt op je 26e. Ja. En leer daar maar mee dealen. Dat leer je niet op school. Zij heeft me daar heel erg bij begeleid. Ook.
Ja. En je noemde even EMDR. Ja, ik weet al wat het is, EMDR, omdat ik zelf ook EMDR-therapeut ben. Maar kun je even vertellen voor degene die niet weet wat EMDR is, waarvoor dat wordt ingezet?
Ja, EMDR wordt vooral eigenlijk gegeven aan mensen die traumatische ervaringen hebben gehad en die willen verwerken. Het is eigenlijk, ik noem mezelf altijd een soort van hypnose. Je hebt verschillende varianten. Ik heb gehad met een soort trilei in mijn hand en een lichtbak die ik moest volgen. Dus ze proberen eigenlijk door middel van externe prikkels je hersenen af te leiden. En dan gaat de psycholoog vragen stellen of de therapeut gaat vragen stellen. En doordat jouw hersenen afgeleid zijn, geef je eigenlijk het antwoord wat echt daar zit, wat daar ligt. Je gaat er niet veel over nadenken. Het ligt er. En eigenlijk door middel van vragen te stellen in een bepaalde situatie, moet je de situatie voor de geest halen. En die worden verschillende vragen gesteld. En er wordt net zo lang gevraagd tot de spanning gerecideerd is, dat je ermee kan leven. Dat het niet meer zo jou overprikkeld maakt, of angstig maakt, of verdrietig maakt. Dat is echt
in een notendop inderdaad. Eigenlijk is wat EMDR doet, is eigenlijk dat het brein in die staat wordt gebracht, dat het een trauma is geweest, opnieuw of op dat moment eigenlijk op een goede manier kan gaan verwerken, zodat er geen negatieve lading meer op zit. Zodat je ook weer verder kan met je leven.
Klopt, ja, dat zeg je eigenlijk veel professioneler,
Ik vind het mooi om even in jouw woorden eventjes te horen wat EMDR. Ik zeg altijd, EMDR is zeker geen wondermiddel, zo wordt het soms ook wel eens voorgesteld. Maar ik zie het wel soms zeker, in dit geval met medisch trauma of met andere traumas, ik zie het vaak wel als een voorwaarde om weer verder te kunnen. En daar kan soms best nog wel eens een andere therapie voor nodig zijn, maar dat je weer verder kan.
Nou, daar ben ik helemaal mee eens. Nou, want iets wordt een trauma wanneer je het niet goed hebt verwerkt. En ik ben wel van mening, je moet echt door verwerking en verschillende emoties heen zijn, voordat je echt kan zeggen, oké, het is een onderdeel van mij geworden en ik kan ermee leven. En dat, EMDR, maar wat ik wel heb met EMDR, kunnen ook wel wat dingen aangewakkerd worden. Want je gaat echt je wel weer terug herleven tot bepaalde situaties.
Ja, dat is een pittige therapie.
Ja, het is heel intensief. En ook doordat je dan niet goed hebt verwerkt, kan het wel zijn dat je wat emotioneler wordt. Of dat het kost wel wat energie. Dus ik heb er echt bewust voor gekozen ook niet gelijk te starten met EMDR na mijn traject, maar even een paar maanden rust geven, zodat ik ook überhaupt wat meer lijfelijk de energie had om daarheen te kunnen en het te ondergaan.
Ja, nee, mooi inderdaad. Maar in ieder geval goed dat je inderdaad die hulp hebt ingeschakeld. Want we hebben soms het idee dat we het allemaal zelf moeten doen, maar er is gelukkig hulp. Soms zijn er helaas wel eens wat wachttijden, maar zorg er in ieder geval wel voor dat als je denkt van hé, daar heb ik baat bij, dat je het ook op inschakelt inderdaad. En wat zou jij vrouwen die nu in het behandeltraject staan of net een behandeltraject achter de rug hebben, wat zou je ze mee willen geven?
Ja, leuk. Eigenlijk wel waar we het net een beetje over hadden, dat sluit wel mooi op aan. Zorg ervoor inderdaad dat je al wat vangnetten voor jezelf uitgezet hebt. Op dat moment heb je misschien de energie en de puffer niet voor, maar ik ga er maar vanuit dat je daarna jezelf heel dankbaar bent, dat je op bepaalde wachtlijsten hebt gezet, Zodat wanneer het behandeltraject klaar is, dat je het kan gaan verwerken op jouw tijd en jouw tempo natuurlijk. Maar zorg er wel voor dat je het vangnet hebt uitgezet.
Ja, dus dat vind ik een hele mooie inderdaad.
Ja.
En we hebben nu best wel een tijdje gesproken. Is er nog iets wat niet in sprake is gekomen waarvan je denkt van nou, dat mag nog wel even benoemd worden?
Nee, ik denk eigenlijk dat we wel veel hebben besproken. Ook inderdaad, misschien dat hebben we ook al door laten sluimen. Maar wat ik ook dan nog wel meegeef naast het uitzetten van hulp. In die zin van heb je een partner, echt praten over. Want vaak zit onzekerheid in ieder geval bij mij wel heel erg in mijn hoofd. En dat wordt alleen maar groot. En zodra je het gewoon kan bespreken, gaat die lading al een beetje af. En misschien heeft je partner ook wel bepaalde angsten of dingen. En het is gewoon heel mooi om daarover te blijven communiceren. En heb je geen partner en ga je daten of wil je voorlopig single blijven, maar ook seks met jezelf. En het gaat niet vanzelf. Maak het met iemand bespreekbaar die je vertrouwt of met een hulpverlener. Want het heeft mij in ieder geval heel erg geholpen.
Oké, mooi, mooi dat je dat zegt inderdaad. Dat kan ik alleen maar volmondig beamen inderdaad. We komen eigenlijk al een beetje bij het einde van het gesprek. Maar wat ik nog eventjes wilde noemen, want we zitten nu in september. En in september is het de maand waardoor alle internationale patiëntenorganisaties meer aandacht wordt gevraagd voor gynaecologische kankers. Nou ja, als met deze podcast niet bespreken, ga ik daar natuurlijk ook uiteraard aandacht aan besteden. En dat ga ik in de laatste aflevering doen van september. Dan ga ik een Q&A doen, waarin luisteraars hun vragen kunnen stellen rondom een gynaecologische kanker, zelfbeeld, relatie, seksualiteit. En ik vroeg me af, heb jij nog een vraag waarvan je zegt van nou, dat is wel interessant of waardevol als die beantwoord wordt?
En dan door deskundigen, hè?
Door mij.
Door jou, ja. Door zeker mij. Deskundig. Ja, sorry, dat had ik even niet meegekregen. Lekker stuf. Ik denk dat het mooi is als er wel wat vragen beantwoord kunnen worden over brachytherapie. Omdat ik dat zelf echt heel angstig vond. Want dan heb je eerst die bestraling en die chemotherapie die 5 weken gehad. Dan denk je er te zijn. Maar in mijn ogen kwam het horrorgedeelte nog. En toen ben ik wel ook naar brachyspecialisten geweest in het LMC. Die konden mij niet heel veel wijzer maken. Ik werd alleen maar een soort van meer onzeker daardoor. Maar het zou mooi zijn als wanneer vrouwen er vragen over hebben, dat daar op een wat menselijkere manier, emotionelere manier, wel wat vragen beantwoord kunnen worden. Ook over praktische dingen, van hoe voelt het nou die buis? Of als je wat langer stil ligt, kan je dan nog wel naar het toilet? Ik wist niet dat je ook een katheter kreeg. Nou, allemaal van die kleine dingen die zo'n grote onzekerheid misschien wel wat behapbaarder kunnen maken.
Mooie vraag inderdaad. Nou Charlotte, ik wilde jou in ieder geval hartstikke danken voor jouw openhartige en eerlijke gesprek. Ik wens je nog heel veel succes in jouw verdere leven, om het maar even zo te zeggen. En ik denk dat wij elkaar vast nog gaan spreken.
Jij ook heel erg bedankt voor je tijd. En ik hoop dat we elkaar zeker blijven spreken. En ik ben benieuwd ook naar de aflevering.
Dit was alweer de aflevering met Charlotte Berman. Ik vond het in ieder geval een hele waardevolle aflevering en ik hoop jij ook. De volgende aflevering gaat over kanker en relatie. Hoe houd je je relatie sterk tijdens een behandeltraject? Welke uitdagingen kom je tegen en hoe ga je daarmee om? Kortom, een aflevering waar ik veel tips ga delen, dus ik hoop dat jij er ook weer bij bent. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de podcast Nienke bespreekt het. En wil jij geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast door op de abonneerknop te klikken. Zo ontvang jij automatisch een berichtje zodra er weer een nieuwe aflevering is gepubliceerd. En wist je dat ik ook regelmatig gratis webinars geef? En daarnaast kun je ook gratis een virtueel kopje thee met mij drinken, zodat ik met jou mee kan denken over jouw specifieke vragen en wensen. Interesse? Kijk dan eens op mijn website bespreekhetmetzorg.nl. En vind jij deze podcast interessant en ken je iemand die er baat bij zou hebben? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast deelt. En dit kan gemakkelijk door op de link te klikken en te delen. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen. Dus laat me vooral weten wat je van deze podcast vindt. Of je vragen of suggesties hebt. of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven. Dit kun je doen door een berichtje te sturen naar info@besprekenmetzorg of je kan een DM sturen via Instagram of LinkedIn. En op beide platforms kun je mij vinden onder de naam Nienke Dekkinga. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.